Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. We hebben alweer een TechScoop selectie. Amazon zegt just walk out, doen we niet. Quantum error correctie en geen Playboy voor IEEE. Dan doen we een deep dive rond AI en ecologie. En is er nog een glazen bol predictie. Maar eindigen doen we zoals altijd met een watercooler show-off. Allons-y.
Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Ik ben Daphne.
En ik ben David.
En vandaag gaan wij gewoon erin vliegen met onze TechScoops. David, jij begint.
Yes. Wat is er de afgelopen 2 weken allemaal gebeurd? Ik denk, op 2 weken kan er veel gebeuren, maar ontsnappen aan een van de meest gesofisticeerde cyberaanvallen aller tijden is toch wel eentje die toch wel een beetje markant kan genoemd worden.
En volledig onder de radar.
Volledig onder de radar. En ja, vooral ook omdat het eigenlijk ontdekt is geweest nog voordat het schade kon veroorzaken. Waar heb ik het over? De XZ Backdoor. Is toch wel een heel groot ding geweest in Linux-kringen, mogen we toch wel zeggen. Waar gaat het over? Kort samengevat, XZ is eigenlijk een klein programmaatje die een deel uitmaakt van alle Unix-systemen. Dus bijvoorbeeld Mac-computers en Linux-computers draaien op het Unix-besturingssysteem. En Unix heeft dus een soort klein helperprogrammaatje genaamd XZ om compressie te gaan doen.
Ah, ja.
Dus zoals Zip, WinRAR...
Maar dan dat kennen we allemaal.
Gewoon ingebakken in het operating systeem in Linux. GZ wordt heel vaak gebruikt. Maar wat weinig mensen beseffen, wat vaak het geval is, dat is dus een soort open source programmaatje. En dat open source programmaatje werd eigenlijk onderhouden door één enkel persoon. Eén maintainer die, zoals zo vaak in van die kleine supercruciale programmaatjes, is dat dan één persoon die daar al zijn tijd in steekt. En die werd eigenlijk de afgelopen maanden bestookt met ik zou het bijna haatberichten gaan noemen, met eigenlijk de duidelijke boodschap van, jij alleen kan dit niet meer aan. Hè. Ik ben hier al zo lang aan het wachten op nieuwe features en het duurt zo lang. Wordt het niet tijd dat jij een nieuwe contributor aanneemt in het XZ-project?
Ja.
Die man heeft dat uiteindelijk gedaan en heeft er iemand nieuw bijgehaald die meteen ook een aantal pull requests, heet dat dan, een aantal veranderingen heeft doorgevoerd in de code.
Ja.
Allemaal goed en wel.
Had hij misschien beter niet gedaan.
Allemaal goed en wel, hè, dus dat is redelijk onder de radar verdwenen. Mm-hmm. Tot een zeer, zeer oplettende Microsoft-ingenieur plots merkte dat zijn SSH... connectie, dus eigenlijk een manier om te connecteren naar bepaalde programma's, zijn SSH-connectie naar zijn PostgreSQL-server 500 milliseconden langer duurde dan voordien.
Ja.
Aandacht voor detail. Hè? Dus
dat is ongezien, vind ik.
Je hebt al een zekere vorm
die heeft dat zo zijn handelingen ingestudeerd, of die doet dat zo vaak dat hij gewoon klikt of zo en dan... dat was er nog niet.
Het duurt 500 milliseconden langer tot als ik een antwoord krijg.
Maar hoe voelt je 500 milliseconden?
Die had dat opgemerkt. Nu, we mogen erbij zeggen, dat is ook wel geflagged geweest door zo'n performance monitoring systemen die dan aangaven.
Dat hem het zelf heeft...
Wie weet, misschien is dat een initiële hunch geweest. Maar die merkte dus, het duurt tot 500 milliseconden langer om een connectie te verkrijgen. Maar dan is die dus beginnen graven van waardoor komt dat uiteindelijk. En wat blijkt, wat heeft die Microsoft-ingenieur dan ontdekt? In een van die pull requests van de XZ-utility zat een enorm gesofisticeerde backdoor. Ja. Backdoor, eigenlijk min of meer, wat houdt dat in? Dat is dus een manier waardoor dat je dus het XZ-programmaatje kunt misbruiken om toegang te krijgen tot het bredere systeem. Ja. Die had dus een backdoor ingebouwd en als je de juiste sleutel meegaf, dan krijg je eigenlijk gewoon toegang tot het volledige systeem waar dat het op draait.
Ja.
Zeer, zeer ernstig. Dus niet een soort kleine backdoor. Nee, echt gewoon de deur staat volledig open en uw systemen zijn volledig gecompromitteerd. Is gedetecteerd geweest dankzij die oplettende Microsoft-ingenieur. Maar ja, de hele wereld zit nu wel zo'n beetje met, durven we zeggen, de poepers, als we het zo mogen zeggen. Van, dit hebben we nu op tijd opgevangen, maar... We hebben wel nog zo programmaatjes die enkele maintainers hebben, die misschien ook in soortgelijke situaties kunnen belanden. En door het feit dat die aanval zo gesofisticeerd was, ook door de verschillende cryptografische technieken die gebruikt zijn, zodanig dat dat niet kon gedetecteerd worden, het feit dat daar een backdoor is in aangebracht, maakt dat veel mensen vermoeden dat het waarschijnlijk een state-sponsored attack is geweest. Dus dat het niet zozeer een willekeurige hacker in een kelder is geweest, maar dus echt een soort gerichte aanval.
Dat er heel goed over nagedacht is.
Ja. Het heet ook een supply chain attack, in de zin van, we gaan niet rechtstreeks ons doelwit aanvallen, maar we gaan iets aanvallen die ons doelwit gebruikt om zo later daar toegang tot te krijgen. Okay. We weten dus ook nog niet wat het doel was uiteindelijk van die systemen.
En we weten ook niet wie dat die persoon was of zo.
Nee, dus dat is een redelijk schimmig persoon. We weten ook niet eens of dat er wel degelijk een echt persoon aan gekoppeld is. En ook iets wat verontrustend te noemen, die persoon heeft ook al op andere plaatsen contributions gedaan, inclusief in de kernelcode, de kern van de code van Linux zelf. Dus ik denk dat er in heel wat securitybedrijven nu heel wat audits aan het gebeuren zijn op de software die zij draaiende hebben.
Dus als je Linux gebruikt, moet je dan nu zorgen beginnen maken? Of,
Het is ondertussen alweer teruggedraaid.
Ja, maar voor die andere contributions dat hij heeft gedaan.
Ah ja, dus daar is inderdaad wel nog de vraag van hoe zit het daarmee?
Maar
eigenlijk
zouden we dat al weten als er iets schimmig was gebeurd of niet?
Ik heb nog geen nieuwe berichten gezien van hey, die gast heeft elders ook backdoors ingebouwd. Pas op. Het kwam er gewoon op neer, vooral voor de mensen die zelf Linux-systemen zouden draaien. Mm-hmm. Het belangrijkste is, als je op de long-term support-versie draait, eigenlijk de versie die niet altijd de laatste nieuwe softwareversies binnenhaalt, zijt je perfect oké. Dus er zijn twee versies geweest en er is de poging geweest om ook die aangepaste versie te mergen in Red Hat Linux bijvoorbeeld. Red Hat is een heel bekende distributie van Linux-systemen. Die poging is er geweest, maar dus het is op tijd opgevangen geweest. Dus tenzij dat je op een of andere heel custom, hyper moderne versie van Linux aan het draaien wordt, ben je zelf volledig nog safe. Maar we hebben dus wel eigenlijk een beetje een kleine ramp kunnen vermijden daarmee.
Alright. Spannende gebeurtenissen, zou ik zeggen.
Ja, inderdaad.
Ik kwam onlangs op LinkedIn toch wel iets wat ik helemaal niet had verwacht tegen. Dat was dat Amazon hun Just Walk Out-technologie heeft afgeschaft. En voor mensen die dat misschien niet kennen, in Amazon Go en Fresh Stores, dat hebben we denk ik niet in België,
nee.
Of wel?
Nee.
Heb je een soort van systeem waardoor dat je kunt binnengaan, kunt een QR-code scannen met je Amazon, en met je Amazon-profiel gaan linken. Dan kun je naar binnen gaan, je spullen pakken die dat je nodig hebt en terug naar buiten gaan. En dan gaat dat bedrag magisch van uw rekening. Ze lieten wel blijken dat dat volledig geautomatiseerd zou zijn. En het voelde ook super zo futuristisch aan. Hè? Van, ik ga naar de winkel en ik moet niet meer naar een kassa gaan of zo. Ik moet zelf niet meer mijn kaart bovenhalen. Ik vond het idee altijd heel cool.
Just walk out. Yeah.
Maar ik vond het altijd wel too good to be true of zo. Hoe konden die dat ooit doen? Maar het werkte, klaarblijkelijk, maar toch niet zo goed als dat ze zeiden. Want blijkbaar hebben ze toch 1000 werknemers in India die allemaal naar die beelden moesten gaan kijken en mensen moesten gaan volgen van waar liggen die allemaal in hun kar. En dat gaan nakijken van wat is het totale bedrag uiteindelijk en dat dan naar hun account sturen. Maar wat dus eigenlijk toch niet zo heel smart automation is, zou ik zeggen.
Ik had één comment gelezen op een van die nieuwsartikelen die zei van AI stond in dit geval voor anonieme Indiërs.
Ja, exact. Dat had ik ook gezien. Ik vond het al een hele goeie. Ja, het is totaal niet geautomatiseerd. Dus ik vind ook zelf het idee heel eng dat iemand gewoon aan de andere kant van de wereld zit te kijken hoe dat jij aan het shoppen bent en wat dat jij allemaal koopt en zo. Oké, misschien anonimiseren ze dat op een bepaalde manier, dat weet ik nu niet. Maar in ieder geval, die kassiersters werden gewoon off-site gezet achter de schermen. En het was totaal niet zo automatisch als dat ze zeiden. Dus daar stoppen ze mee. Ze zien ook van, dat is eigenlijk helemaal niet haalbaar of nodig om dat op die manier te doen. Maar ze hebben wel een alternatief. Het heet de Dash Cards. En dat is eigenlijk een slim winkelkarretje waar je je producten kan inleggen. En daar zitten van alle scanners en ook camera's in. Die dan gaan kijken van wat heb je allemaal in je karretje gelegd. En dan heb je een schermpje waarop dat je kunt zien van dit ligt er in mijn kar. En via dat scherm kan je dan ook gaan afrekenen. Een beetje zoals dat je in de Albert Heijn, dat is nog meer geautomatiseerd dan in de Albert Heijn. Maar daar kun je ook al zo'n scannertje pakken, zelf je dingen scannen, in je karretje leggen en op het einde via een checkout gaan afrekenen. Ik vind dat zelf persoonlijk superhandig. Ik vind dat verschrikkelijk om aan de kassa te staan. Ik wil dat gewoon... Ja, eigenlijk, als je het in de kar legt en je kunt scannen, ja. Mega handig. En bij Amazon ja, is het via je karretje dat je zelf niet meer moet scannen met die dashcards. Allee, hopelijk werkt dit dan wel en moeten er niet 1000 Indiërs achter de schermen gaan kijken of dat wel allemaal klopt. Maar ja, wel grote fan van.
Ja, ik moet zeggen, kijk, je kent mij Daphne ondertussen al. Ja. Als ik ergens over kan opscheppen, over mijn visionaire ideeën, dan ga ik het zeker en vast doen. Mm-hmm. Want het deed mij zo hard terugdenken aan, ik denk ondertussen al een 7-tal jaar geleden, moest ik eens gaan pitchen bij een retail-organisatie van wat we met AI zouden kunnen gaan doen. En ik weet nog, ik heb daar toen destijds een demo gebouwd met een gsm in een karretje, waarbij ik dan dus... Hele primitieve, voor de duidelijkheid, dat was nog niet productie klaar, maar een heel primitieve computer vision algoritme gebruikt en dan een aantal dingen in de kar gooide om te tonen van kijk, en dan kunnen we met computer vision gewoon detecteren wat er in de kar ligt en dat automatisch gaan factureren. En toen kreeg ik als commentaar van, ah ja, leuk idee, maar Amazon heeft nu een winkel uitgebracht waarbij dat ze gewoon camera's in de winkel zetten en dat je dus zelfs geen karretjes niet meer nodig hebt. Dus waarom zouden we daarin investeren als Amazon dit al kan doen? Daar stond ik dan en dacht ik van, oké.
Ja, Amazon is met de slim af.
Ja, Amazon heeft wat meer data dan wij, maar kijk, het is goed. En kijk, en nu zag ik dat artikel en ik was al helemaal tevreden, tot als ik dan zag dat ze ook nog eens een slim winkelkarretje gingen uitbrengen. Dan dacht ik, kijk, David, je hebt het toch weer, je hebt het toch weer geflikt.
Gaat je een mailtje sturen naar die mensen van die meeting toen?
Ik heb al lang gestuurd naar Bezos, mijn vraag voor een paar miljoen, maar ik heb nog geen antwoord gekregen, helaas.
Ja, straks zullen ze ook wel weer naar de glazen bol. Waarschijnlijk, dus ja. David, neem eens een patent op die ideeën dan. Hè.
Ja, misschien zou ik het beter gaan doen. Maar vanaf nu geen retail glazen bollen meer, want mijn ideeën worden toch maar gestolen en 7 jaar later dan uiteindelijk in productie gebracht.
Eigenlijk wel zot hoe lang dat je al meedraait, hè? Dat je 7 jaar geleden al... je wordt oud, David.
Goed, kleine existentiële crisis midden in onze aflevering. Maar kijk, dat brengt mij dan meteen naar onze volgende tekstgroep misschien. Ja, want ook een klein stukje AI-geschiedenis, net zoals ik misschien blijkbaar al een stukje AI-geschiedenis ben geworden. Een klein stukje AI-geschiedenis die zal verdwijnen, want Lena... waarschijnlijk onbekend bij veel mensen, tenzij diegenen die net zoals ik ook nog in de computerwetenschap hebben gezeten. Lena is vanaf nu geband door het IEEE, dus de organisatie die toch wel heel veel te zeggen heeft op vlak van elektronica en computerwetenschap enzovoort. En ja, wie is Lena en wat heeft zij precies misdaan, is de vraag die je jezelf nu misschien stelt. Lena is de naam van een model die een foto heeft laten maken. En die foto is de standaard afbeelding geworden voor alles wat met computer vision te maken heeft. Okay. Dus als jij een of ander nieuw JPEG bijvoorbeeld, een nieuw algoritme had uitgevonden, wel, dan gebruikte je daarvoor de afbeelding van Lena om te tonen van kijk, zie eens, zo ziet dat eruit als je daar mijn algoritme op loslaat. Mm-hmm. Ik heb destijds nog schoolboeken gehad waar Lena gewoon in staat. Nu, er was wel een klein probleempje. Ja. Probleempje. Hè, want Lena, die foto, een beetje sensueel ogend. Hè, dus ze kijkt zo'n beetje over haar schouder. Het is wel een aantrekkelijke afbeelding. Maar wel heel sensueel te noemen. Want die afbeelding kwam oorspronkelijk uit een Playboy fotoshoot.
Oké, ja. Maar je ziet toch niks van...
Je ziet niets, hè, dus dat is een heel deftige afbeelding. Daar zie je gewoon, ze heeft een hoedje aan. Hè, dus het is niet dat je daar naakt op ziet of zo. Maar ja, de originele afkomst van die afbeelding maakte toch wel dat er eigenlijk al lang kritiek kwam op het feit van als we willen een beetje werk maken van een meer diverse organisatie.
Dat geen boys club is.
Waar vrouwen zich ook welkom in. Als je als vrouw dan moet werken met afbeeldingen die recht uit de Playboy komen. Het is niet ideaal. En daarboven kwam ook nog eens van Lena zelf is doorheen de jaren dan is geconfronteerd geweest met het feit van hey, hoe vind je dat eigenlijk, dat uw afbeelding nu gebruikt wordt door computerwetenschappers over de hele wereld. En eigenlijk doorheen de jaren was zij daar altijd wel geamuseerd door.
Yeah.
Playboy wist dat ook, maar heeft dan selectief besloten om niet het copyright te enforcen, omdat ze dat waarschijnlijk wel goede reclame vonden of zo. Maar in de afgelopen jaren is er ook een campagne geweest door een organisatie die meer diversiteit in IT wil promoten, die dan ook gesproken heeft met Lena en eigenlijk haar een beetje overhaald heeft om haar steun daarvoor in te trekken. Omdat ze zegt van, oké, kijk, ik ben nu op pensioen, ik ben geen model niet meer. Als we door mij op pensioen te sturen in die afbeeldingen een positieve impact kunnen creëren in de wereld van de computerwetenschap, waarom doen we dat dan niet?
Ja, voilà. Dat is waar.
En uiteindelijk, er zijn genoeg andere afbeeldingen ondertussen
zeker,
op het internet.
Zeker, want ik vraag me af, is er al een alternatief dan?
Ja, er wordt nu al op het internet gediscussieerd over alternatieven. Ik heb al één versie gezien van een man die zichzelf in dezelfde outfit heeft gestoken.
Oh my
en
God.
Gezegd heeft van, kijk, deze foto mag je voor mij zonder problemen gebruiken. Kijk, dit mag voor mij de nieuwe standaard
maar misschien
worden.
Misschien moet je gewoon zo'n schattige kat of hond of zo nemen. Gewoon iets waar dat niet...
Ja, één van de voorstellen die ik wel interessant vond, was, er is ooit eens een selfie geweest van een aap. Aap die een camera had genomen en van zichzelf een selfie had genomen. En op zich een leuke afbeelding, maar dat is een hele interessante discussie uitgevolgd van wie heeft nu eigenlijk het patent, het copyright op deze afbeelding. En dan is door rechtbanken verklaard, aangezien dat een mens niet op de knop heeft geduwd, heeft deze afbeelding geen copyright.
Ah, voilà.
Dus het is een leuke afbeelding, het is copyrightvrij. Het heeft alle, zo, het heeft hoe noemt dat nu weer, vacht. Hè? Dus dat is uitstekend om zo fijne details in vision-algoritmes te kunnen uittesten. Dus dit zou het wel eens kunnen worden.
Ja, go for it, zou ik zeggen. Pak die app gewoon.
Ja ik zou zeggen als iemand...
Dat is toch amusant?
Voilà. Hè? Moest iemand van mij een afbeelding vinden op het internet en dat gebruiken als standaard afbeelding? Ik zou het ook nog willen. Dus bij deze...
Vergelijk jezelf nu met een aapje? Of,
ja, waarom niet?
Oké, dus we hebben u toestemming om uw afbeeldingen te gebruiken, David.
Als standaard voor... Ik zou het een mooie legacy vinden.
Oké, ja. Ik hoop dat je er niet op terugkomt zoals Lena. Volgende tekstkoop?
Ja, is goed.
Weer al een Spotify AI weetje, of ja, nieuwtje. Na de AI DJ, die hebben we denk ik vorig seizoen helemaal in het begin ergens besproken, komt ja, Spotify dus weer met een nieuwe AI feature, AI Playlist. Het is, even side note, nog niet overal beschikbaar, enkel in de UK en Australië uiteraard, niet in Europa. Maar ze gaan wel beginnen om het uit te rollen. En wat is het nu eigenlijk? De bedoeling is dat je zelf een playlist kunt gaan samenstellen door te omschrijven wat je zou willen horen. Dus heel gelijkaardig aan een ChatGPT-prompt eigenlijk, kunt je gaan invullen. Bijvoorbeeld, stel, ik doe mijn Radio Raccoons voorbereiding graag met een rustige playlist om in de mood te komen. Dan kan ik dat als term ingeven. Of bijvoorbeeld, ik wil een playlist waardoor ik mij als de main character voel als ik mijn oortjes insteek en over straat loop. Dus je kunt het eigenlijk zo creatief mogelijk gaan invullen. Je kunt ook ja, eigenlijk prompts gaan maken die plaatsen, dieren, activiteiten, filmfiguren, kleuren en zelf emojis bevatten. Jo. Dus het gaat heel ver. Ik ben benieuwd of dat goed gaat werken. Maar ja, je kunt wel heel creatief aan de slag gaan om nieuwe muziek te leren kennen. En dat vind ik wel tof, want uiteindelijk ben ik ook altijd naar dezelfde playlist met dezelfde 100 liedjes aan het luisteren. En ik ken de volgorde ondertussen ook al van buiten.
Ja, en dan luister ik ook naar de wekelijkse playlist van Spotify. Maar dan heb ik zo ook de indruk van, jij weet ook niet echt naar welke muziek dat ik vraag. Ik weet het ook niet, want ik kan het ook niet echt zoeken.
Nu kun je het dus omschrijven in gevoelen, in kleuren.
Ja.
Ik voel me vandaag rood. En dan krijg je Marco Borsato of zo, weet ik veel. Ja, ik ben wel benieuwd om het uit te testen. En ik vond het wel een toffe tekst.
Ja, zeker en vast. Zeker en vast. En van, ja, enerzijds leuke, luchtige toepassingen van artificiële intelligentie terug naar de pure wetenschap.
Ja.
Want er is nog eens quantum computing nieuws. Ik heb er zo lang op moeten wachten. De quantumwereld leek zo een tijdje lang een beetje stil te liggen. Er waren zo geen grote nieuwe scoops rond te vinden. Maar... nu is Microsoft met groot nieuws uitgekomen. Zij hebben een breakthrough, een doorbraak behaald in de wereld van quantum computing. En meer bepaald op het gebied van error correction, oftewel foutencorrectie in de quantum computing wereld. Ik ga proberen geen volledige soort intro to quantum computing te geven.
Dat hebben we al eens gedaan.
Kort samengevat, waar gaat het hier eigenlijk om? Zoals veel mensen waarschijnlijk wel weten, onze klassieke computers draaien op bits. En een quantum computer die draait op qubits.
Ja.
De quantum versie van een bit. Meer moeten we daar niet over vertellen.
Ik zal de aflevering over quantum computing even linken in de show notes, als je daar meer over
wilt. Ja, zeker ook het interview met Lieven van der Sijpen.
Ja.
Ja, oh, ja, die man moet je zeker eens horen spreken over quantum computing. Zeer interessant. Maar dus, een quantum computer die draait op qubits. Maar het probleem dat we vandaag de dag nog hebben met qubits, is dat die onbetrouwbaar zijn.
Ja.
Dus die kunnen eigenlijk op eender welk moment terugvervallen, willekeurig worden en eigenlijk niet meer onthouden waar ze mee moeten bezig zijn, kort samengevat.
Ah, ja, okay.
Ja. En ja, dus we hebben nu kwantumsystemen met steeds meer qubits. Mm-hmm. Maar het probleem dat we nu hebben is van, ja, naarmate dat we steeds meer qubits toevoegen, kunnen we steeds meer berekeningen uitvoeren. Maar als elke berekening, zeg nu maar, 10% kans heeft om verkeerd te zijn, ja, als je 1000 berekeningen na elkaar uitvoert, ja, krijg je totale nonsens, hè? Want dan heb je 90x90. Uiteindelijk heb je eigenlijk bijna 0% kans op een juist antwoord. Dus dat is nu het grote nieuwe doelwit van quantum computing onderzoek. Van oké, we kunnen nu meer qubits maken, maar hoe zorgen we ervoor dat die qubits aan zich betrouwbaarder worden?
Ja.
Dat er minder errors in sluipen, dat we minder vaak problemen hebben met qubits die gewoon terug willekeurig worden. Dat is lang een zeer open probleem geweest in quantum computing. In die mate zelfs dat mensen twijfelden dat quantum computing mogelijk was, omdat ze zagen van, kijk, ja, die error correction, die gaan niet weggaan. Quantum is inherent random, dus je gaat altijd wel een vorm van errors hebben. En dus dat betekent dat we nooit praktische zaken gaan kunnen doen met onze quantum computers. Uiteindelijk heeft iemand een theoretische oplossing gevonden. Namelijk, wat als we meerdere qubits tezamen nemen en eigenlijk een soort, kort samengevat, het is veel complexer dan dat, maar eigenlijk het gemiddelde resultaat nemen, denkende dus dat, als er kans is dat er eentje mis is, goed, maar als je 3 dezelfde berekening laat uitvoeren en 2 daarvan zijn hetzelfde en er is eentje anders, dan kun je waarschijnlijk wel zeggen van, aha, de meerderheid zal wel juist zijn, ik ga voor die gaan. Mm-hmm. Net zoals, stel je voor, ik moet u een bit versturen, 1 of 0, ja of nee, maar het zou kunnen, ik heb 10% kans dat die ja in een nee verandert.
Ja.
Dat 1 naar 0 wordt of omgekeerd. Wel, de simpelst mogelijke error correction is dat ik u 3 keer hetzelfde getalletje opnieuw stuur. Of 5 keer hetzelfde getalletje. En zelfs al is er een kans dat 1 getalletje mis is, je gaat nog altijd kunnen de werkelijke boodschap achterhalen.
Maar en als het dan 3 keer mis is?
Toevallig, dat kan nog steeds. Hè? Maar de kans dat je een fout krijgt, wordt
is
kleiner.
Minder,
en dat is uiteindelijk wat we willen. Hè? Ja. Je kunt fouten nooit volledig vermijden.
Nee.
Ook niet in onze klassieke computers. Maar je kunt die fout zodanig klein maken dat die eigenlijk in de praktijk geen problemen meer veroorzaakt.
En Microsoft heeft dat nu?
En Microsoft heeft nu voor het eerst, sterretje, asteriskje erbij.
Het is heel genuanceerd.
Voor het eerst, sterretje, dat theoretische idee, laten we meerdere fysieke quantum bits samen nemen en daar 1 logische qubit van maken. Dat is dan het, dus een physical en een logical qubit.
Ja.
Dat idee hebben zij nu in de praktijk gebracht. En zij zijn er voor het eerst ook in geslaagd om daar effectief mee te meten dat de totale fout van het systeem daalde. Waarom zet ik daar een asteriskje bij? Google heeft een soortgelijk resultaat gepresenteerd, maar bij hen was het echt maar een marginaal verschil.
Ah, ja.
Een extreem klein verschil tussen wat dat de originele error rate was en de error corrected rate was een fractie van 1% lager.
Ja.
Maar dat was toen groot nieuws, omdat dat de eerste keer was dat ze het überhaupt aan het werken hebben gekregen. Het resultaat van Microsoft is iets indrukwekkender.
Okay,
wat heeft Microsoft gedaan? Microsoft niet zelf trouwens, maar in samenwerking met de startup Quantinuum. Leuk om mee te spreken, Quantinuum. Quantinuum is zo'n quantum computing startup die ook zijn eigen quantum computers aan het bouwen is. En dus in samenwerking met hen hebben zij dus dat error correction systeem geïmplementeerd. En hebben zij gedemonstreerd dat zij de foutenpercentage tot 800 keer lager hebben gekregen dan met individuele qubits.
Dat is al wel,
dat is een redelijk indrukwekkend getal. Hè? Dus de initiële, de error van een individuele qubit was 0,8%. Klinkt als niet veel, maar opnieuw duizenden berekeningen en dat wordt heel veel. Met pure error correction hebben ze dat met een factor 10 naar 0,05% kunnen verlagen. En dan hebben ze nog een systeem waarbij dat ze niet errors kunnen corrigeren, maar wel detecteren. En als ze een error detecteren, dan gooien ze het resultaat weg.
Ah ja.
Dus het is nog geen correctie, maar het is tenminste van, we weten dat er een fout is gebeurd, we gaan het opnieuw doen. En met dat systeem erbij kunnen ze nog eens een factor 10 lager naar 0,001% error rate.
Oh, wauw.
Dit is echt wel al, dit is op de grens van, oké, hiermee kunnen we bruikbare quantum computers gaan bouwen. Er is echter wel nog 1 caveat. Hè. Het is nog niet dat mensen nu, dat we er nu zijn, anders zat ik hier al op tafel te dansen of
inderdaad.
Zo. Er is 1 caveat bij. Ze hebben dat gedaan met een heel specifiek soort quantum computer, een trapped ion Een andere architectuur van de architecturen die we gewend zijn. En die trapped ion quantum computers, die zijn heel makkelijk manipuleerbaar, heel makkelijk bestudeerbaar. Maar een nadeel is dat zij veel minder qubits ondersteunen dan de superconducting loops die we kennen van bijvoorbeeld Google, van bijvoorbeeld IBM. Dus we spreken niet over een quantum computer met duizenden qubits, maar over een quantum computer met maar 32 qubits.
Oké, ja. Is dat de volgende stap om dat te testen met zo'n grotere...
Ja, inderdaad. Het probleem weliswaar is dat ze dat alleen maar hebben kunnen doen omdat het op zo'n trapped ion systeem toegepast werd.
Okay.
Met die trapped ion systemen kunnen ze veel geavanceerdere en veel stabielere manipulaties doen dan met superconducting loops. Dus het is nu nog kwestie van hoe kunnen we dit onderzoek aanpassen naar die andere quantum computing architectuur. Nu, anderzijds, we hebben nu twee concurrerende architecturen voor een computer. De ene ondersteunt schaalbaarheid in termen van qubits. Het kan heel makkelijk schalen naar veel meer qubits. De andere kan ook heel correcte qubits gaan bouwen. Dus het zal nu zijn van, wat is het pad van minste weerstand? Error correction bouwen op het systeem waar we nu al heel veel qubits van hebben. Of meer qubits toevoegen aan een systeem waar we nu hele goede error correction op hebben. We hebben nu eigenlijk twee paarden waarop dat we kunnen wedden. En dat is uiteindelijk een goede zaak voor de quantum computing wereld.
Absoluut.
Dus ik ga toch een klein feestje bouwen. De quantum computing werkelijkheid staat alweer een stapje dichterbij.
Oké. Ik ben blij dat je nog eens goed nieuws over quantum computers hebt kunnen delen.
Ik ook. Ik ben blij dat ze nog eens hun best doen. Ja. Dus bij deze quantum computing wereld, ga ervoor.
Ja, en Microsoft doet niet alleen zijn best op dat vlak, want ze gaan, volgende tekstkoop, volgende maand hun AI-PC's lanceren. Wat is eigenlijk... ARM of ARM-powered Windows laptops zullen zijn. En Microsoft is er ook van overtuigd, volgens sommige bronnen, dat ze die van Apple, dus de M3-powered MacBook Airs, kunnen outperformen als het neerkomt of aankomt op CPU-performantie en AI-taken gaan doen. Daarvoor zouden ik ken er niks van, maar de Snapdragon X Elite processoren gaan gebruiken, die blijkbaar echt heel goed moeten zijn.
Snapdragon, mensen zullen die naam misschien kennen van de CPU's die in onze gsm's ingebouwd.
Ja, en blijkbaar zit die Snapdragon ook in de Humane AI pin. Ik had ook een artikeltje.
Alle mobiele apparaten.
Ja, voilà, dat zit er dus ook in. Heel goed voor AI-taken te gaan doen. Hè. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ken wel wat van Apple computers. Ik had al een paar jaar geleden gezien dat zij die ARM-technologie of ARM-powered laptops gingen uitbrengen. En ik vind het eigenlijk gek dat Microsoft er nu pas mee op de proppen komt.
Ja, het is eigenlijk een super interessant verhaal. ARM is eigenlijk... hoe moeten we dat beginnen? ARM, de grote concurrent van ARM. Wat wil Microsoft eigenlijk gaan vervangen? Dat is de x86 architectuur, kunnen we dat gaan noemen. En dat is eigenlijk de architectuur waar de Intel-processoren op draaien.
Dus waar de meeste laptops gebruik van maken.
Ja, als je vandaag een Windows-laptop hebt, dan is er een quasi 100% kans dat je draait op de x86-architectuur.
Ik denk mijn laptop, dat is nog voor M1-chips, die gaat er ook op draaien.
Voor Apple is overgestapt naar hun eigen architectuur, hebben zij dus ook gewoon gebruik gemaakt van de Intel-processoren. Wat moet je daarover weten? Ik ben nu helemaal terug in mijn eerste jaar computerwetenschappen waarin we leerden over deze zaken. X86 is wat we noemen een CISC-architectuur. Complex Instruction Set Computer. Terwijl ARM is een RISC-architectuur, oftewel een Reduced Instruction Set Computer. Je hoort al, er is één letter verschillend. Complex versus Reduced. En waar komt het eigenlijk min of meer op neer? Intel, met zijn x86-infrastructuur, heeft eigenlijk... We spreken hier echt over assembly, hè, dus programmeren recht op het metaal van de computer, bij wijze van spreken. Intel heeft in zijn processoren een hoop instructies die zeer krachtig zijn. Neem een array van getallen, neem een volledige lijst van getallen en doe daar een of andere operatie op. We noemen dat een vectoroperatie. Deel alle getallen in die lijst door twee. En die kan dat eigenlijk in één keer doen. Dat is een complexe operatie, maar dat is ingebouwd in die CPU, waardoor je die complexe operaties wel heel efficiënt kunt uitvoeren. En die CPU zit vol met van die complexe functies. Het nadeel daarvan is, dat je daar wel ondersteuning voor moet inbouwen in je CPU zelf. Dus dat die CPU zelf ook redelijk complex wordt. ARM is eigenlijk het tegenovergestelde. Wat heeft ARM gezegd? In de plaats van complexe support in te bouwen voor allerlei complexe functies. Nee, wat wij gaan doen is een reduced instruction set gaan aanbieden. Dus wij bieden eigenlijk maar een klein setje aan commando's aan. Die in plaats van bijvoorbeeld van een volledige rij kunnen delen door twee. Dat die gewoon één getalletje kunnen delen door twee.
Maar dat dan heel snel.
Dan gewoon veel sneller kunnen doen. En dan zeggen ze gewoon van, dan moet jij als programmeur maar meerdere van die eenvoudige instructies aan elkaar chainen om dan zo één complexe chain te maken. Het gevolg daarvan is dat ARM-processoren veel eenvoudiger zijn, veel minder complex zijn dan Intel-processoren. En dus dat maakte dat die ook heel interessant werden voor mobiele apparaten. Zo is ARM eigenlijk groot geworden, bij wijze van spreken. Ja. Ooit was dat zo'n ding van, als je ergens een chipje wou voor een wasmachine aan te sturen of zo, voordat er een display en wasmachine zat, echt gewoon om de motor te doen draaien en stoppen wanneer dat je wou. Als je heel eenvoudige dingen wou doen, dan gebruik je daar ARM voor.
Oké. Dus die M1-chip was niet de eerste. Allee, dat lijkt zo de eerste toepassing van ARM voor mij, omdat ik daar ook totaal niks aan ken.
Maar het is wel,
dat is eigenlijk echt al heel lang in gebruik.
Een hele grote mainstream doorbraak geworden. Ja. Dus als we 15 jaar terug gaan in de tijd, Android bestond al, iOS bestond al, dan zagen we die RISC-architectuur eigenlijk enkel, naast de wasmachines, nu ook in onze smartphones verschijnen. Maar eigenlijk laptops, computers, desktops.
Dat was nog iets te groot of zo.
Ja, daar hadden ze zoiets van, die power die dat verbruikt, dat maakt er eigenlijk minder uit. Wat we vooral belangrijk vinden, is dat er snelle processoren zijn. En Intel is natuurlijk nog altijd het leidende bedrijf op vlak van processoren. Kijk, we gaan gewoon die x86-infrastructuur blijven gebruiken, architectuur blijven gebruiken. Maar, wat zien we nu steeds meer? Die power requirements beginnen wel belangrijk te worden. En ook een laptop. Een gsm heeft een batterij, maar een laptop heeft ook gewoon een batterij. Dus beginnen we steeds meer de voordelen in te zien van die RISC-architectuur, van die ARM-architectuur, tegenover x86.
Okay.
Het is een strijd die al jarenlang woedt. En wordt, als je toch een beetje van op een afstand er naar kijkt, kunnen we zien dat x86 langzaam maar zeker terrein aan het verliezen is tegenover de RISC-architectuur. Dus het is op zich geen groot nieuws in de zin van het is een evolutie die al langer bezig is, maar het is wel weer een hele grote mijlpaal. Ja. Als Windows nu al zegt van kijk, wij gaan overstappen op de ARM-architectuur, zou het wel eens kunnen dat x86 niet meer zo'n lang leven beschoren is. Misschien nog zo enkele datacenters, mainframes-achtige computers, dat we daar nog gaan zeggen van oef, x86 van in de oude tijd.
Okay. Maar ik vond wel opmerkelijk nieuws. Zeker omdat ze zeggen van we gaan beter dan Apple zijn. Ik ben benieuwd of dat effectief zo zal zijn en of dat die performantie zo sterk zal zijn. Maar
Laat ons wel zeggen dat Apple misschien gedemonstreerd heeft aan de wereld van kijk, met een ARM-processor kunt je zotte dingen doen.
Ja.
De battery life, waar dat jullie zoveel werk in steken, door simpelweg een simpelere processor te gebruiken, is dat probleem voor een groot stuk van de baan. Dus daarom denk ik dat er nu zelfs Windows aan het kijken is om over te stappen op die nieuwe architectuur.
Alright, we zullen het volgende maand zien. We hebben ook al een kleine deep dive eigenlijk in ARM gedaan nu. Dat was niet per se de bedoeling, maar als David losgaat, dan kunnen we het niet tegenhouden. Hè? Dus we gaan nu gewoon naar de echte deep dive gaan.
Yes.
Alright, deze deep dive gaan we het hebben over iets dat ik toch altijd heel interessant vind en dat, waar vaak toch niet aan gedacht wordt als we aan de slag gaan met AI. En dat is sustainability. Want vroeger was AI of het AI-gebruik beperkter dan vandaag. Heel veel mensen gaan aan de slag met GPT bijvoorbeeld en beseffen niet dat daar ook heel vaak, dat er veel van onze natuur wordt gevraagd eigenlijk om aan de slag te gaan met zo AI en bijvoorbeeld een gedichtje laten genereren met ChatGPT, dat je daar ook wel heel veel rekenkracht en energieconsumptie voor nodig hebt. En ik wou gewoon vandaag een beetje awareness creëren of zo en vertellen, David gewoon laten vertellen wat hij weet over sustainability en AI.
Ja.
Gewoon omdat ik het zelf interessant vind en ik denk dat daar ook wel een beetje meer gewoon van geweten moet worden.
Ja. Goed, zeker, zeker goed punt. En je maakte daar wel een goed punt dat er te weinig over nagedacht wordt. Ik kan dat ook wel bevestigen. Want ik herinner mij zelf nog goed dat het moment waarop dat ik de eerste keer die vraag kreeg. Ik presenteer dan over alle mogelijkheden en wat dat er allemaal. En meestal verwacht ik dan dat mensen zodanig met hun hoofd in de wolken zitten dat ze alleen nog maar denken over mogelijke toepassingen. En ik herinner me nog goed dat daar toen de vraag kwam van, ja, maar wat is daar uiteindelijk de ecologische impact van al die AI? En de eerste keer dat ik die vraag kreeg, ik had geen idee. Ik zat er ook gewoon van, ja, wat is de impact van uw computer openen en een mailje versturen naar iemand? Heb je daar al eens over na? Een beetje defensief terugkaatsen, dat is altijd een goed idee. Ja. Maar eigenlijk, ja, ik had er toen nog nooit bij
stilgestaan.
Maar
dat kunnen we niet meer verantwoorden, hè, in deze tijden.
We kunnen inderdaad niet meer verantwoorden, omdat we ook wel een beetje in veranderende tijden zijn. Ja. Opnieuw, Daphne, je hebt het er straks al aangestipt, ik ben al een beetje een fossiel in de AI-industrie. 7 jaar geleden hadden we AI-modellen die draaiden op een redelijke desktop. Computer.
Ja.
Ik herinner me nog goed toen Bert uitkwam, dat de discussie was van, nu moeten we een nieuwe GPU kopen, speciaal om dat model te draaien. Is dat niet een beetje excessief aan het worden of zo? Een GPU die je ook gewoon in een gamingcomputer terugvindt, voor de duidelijkheid. Dat was zo'n beetje het kantelmoment. Vandaag de dag spreken we over AI-modellen die volledige datacenters in beslag nemen om te trainen. Dus we hebben toch wel een soort exponentiële groei gezien in de energieconsumptie van AI in het algemeen. Dus merken we nu toch wel dat er steeds serieuzer wordt gekeken naar de ecologische impact van die modellen. Mm-hmm. En dat er dus ook dat ik nu dus iets meer coherente dingen kan vertellen dan gewoon de defensieve vraag terug te kaatsen.
Ja.
Dus, ik had die vraag gekregen. Uiteindelijk, de eerste keer dat ik echt een inhoudelijk artikel ben tegengekomen rond de ecologische impact, was rond de tijd van GPT-3.
Ja.
Nu ook al enkele jaren geleden, denk ik. Ik weet niet meer exact wanneer dat GPT-3 voor het eerst op de markt is verschenen. Maar GPT-3 is echt zo'n model geweest. Het eerste model geweest waarvan dat men toen zei van, kijk, dit draai je niet meer op een gewone computer. Gebruik onze OpenAI API en wij hebben hier een volledig datacentrum die dat model nog kan draaien en jij kan er dan gebruik van maken. Toen heeft iemand een poging gedaan om te proberen becijferen, oké, het trainen van dat GPT-3-model, we hebben daar een paper van. Ze hebben beschreven wat voor hardware dat ze daarvoor gebruikt hebben, hoe lang dat ze die hardware hebben laten draaien om dat systeem te trainen. Dus kunnen wij een eenvoudige calculatie maken, stroomverbruik van zo één stukje hardware, maal het aantal GPU's dat er gebruikt is, maal de hoeveelheid tijd dat er getraind is, en voilà, we weten hoeveel stroom dat in totaal heeft verbruikt en we kunnen op basis daarvan de CO2-impact berekenen.
Nu ben ik benieuwd.
De resultaat. GPT-3 zou in totaal, voor het te trainen, in totaal 500 ton CO2 geproduceerd hebben.
Oké. Ja, dat zegt ook weer niet veel. Hè? Dat lijkt heel veel.
Als je niet kritisch bent, dan denk je misschien al 500 ton CO2? Hoeveel is dat wel niet? Wel, die cijfers hebben alleen maar zin als we dat een beetje in context gaan plaatsen. Langs de ene kant bijvoorbeeld, wat gebruik ik altijd als voorbeeld, dat is het rakettripje van Jeff Bezos met zijn Blue Glenn. Hij is niet helemaal naar de ruimte gegaan, maar heeft zo even een sprongetje genomen en dan teruggekeerd en zo even de ruimte in.
Gewoon omdat hij het kan.
Gewoon om het te kunnen, gewoon om even wat rijke toeristen een keer het uitzicht van hun leven te geven. Eén zo'n rakettripje verbruikt 750 ton CO2.
Ja.
Anderhalve GPT-3 is één rakettripje.
Oké, maar met GPT-3 kan je ook wel niet wat je vandaag kunt. Hè?
GPT-3 en ook de utiliteit van GPT-3. Met GPT-3 kan je volgens mij meer nuttige dingen verwezenlijken dan met één rakettripje met wat rijke mensen naar het randje van de ruimte. Hoe nuttig dat GPT-3 is, daar kunnen we lang over discussiëren.
Ja.
Maar dat denk ik, daar kunnen we toch wel over
eens
zijn. Ik kies voor GPT-3 boven een rakettripje met Jeff Bezos. Nu, aan de andere kant van dat spectrum.
Ook als jij in de raket mocht zitten?
Ja, misschien oké. Geef mij exclusieve toegang en ownership over GPT-3 en dat ik het dan mag vermarkten. Of GPT-5 nu, hè. We zijn ondertussen al een paar jaar verder. En dan wil ik nog altijd voor dat tweede gaan, anders ga ik misschien toch voor de raket.
Oké. Maar goed, om terug.
Op een soort maatschappelijk niveau bekeken. Dat is dan het ene einde. Dat is meestal het getal dat ik gebruik om te zeggen van, kijk, het valt allemaal wel nog mee.
Mm-hmm.
Anderzijds, moet je misschien ook wel eens nadenken, er zijn vandaag de dag meer dan 2 miljard mensen die leven in ontwikkelende landen.
Mm-hmm.
En voor die mensen, niet wij helaas, maar voor die mensen is hun CO2-uitstoot over hun hele levensspanne berekend tot ongeveer 70 ton CO2 over hun hele leven.
Jezus.
Dus dat is dan weer
als je
de
dat zo
andere
bekijkt.
Kant van de vergelijking. Dus ja. één AI-taalmodel, niet eens het laatste nieuwe taalmodel, één AI-taalmodel zoveel jaren geleden, heeft het equivalent verbruikt van bijna 10 mensen over hun hele levensspanne die gewoon ja, geleefd hebben ja. in de derde wereld. Dus...
Ja, je kunt altijd zo in context brengen natuurlijk.
Ja, en dan, dan...
En hoeveel weet je wat wij als Europeanen...
Veel fout ervan. Ik weet het cijfer niet van buiten, ja. maar ik denk dat wij toch gemakkelijk aan
misschien
100,
hetzelfde als GPT. Ah, nee.
Een 100 fout van het... Dus ik denk een paar jaar voor ons is gelijk aan één GPT-model.
Oké.
Ja, hoe je met die cijfers omgaat, hangt natuurlijk volledig af van hoe dat je kijkt naar de wereld. Hè. Wat is de waarde van één persoon die een heel leven lang... Allee, niet in een industriële maatschappij woont, maar gewoon leeft, zeg maar. Ja. Wat is de waarde daarvan tegenover een taalmodel? Anderzijds moeten we vandaag de dag ook wel niet meer spreken over GPT-3, maar GPT-4, GPT-5 en daar voorbij. Mm-hmm. Dus we kunnen ook wel waarschijnlijk stellen dat de hoeveelheid resources die gebruikt zijn om GPT-3 te trainen, dat we dat zeker nog maal 10, misschien zelfs maal 100 mogen doen.
Maar zeker.
Als we spreken over de context van vandaag
hoeveel
de
meer
dag.
Parameters en zo had GPT-4.5 tegenover... Tegenover 4 gewoon al. Ja. Allee, ja.
En dat vind ik dan altijd, ethiek is heel makkelijk om over te spreken als het gaat over zo'n soort algemene concepten. Maar het wordt heel moeilijk als je moet beginnen werken met cijfers. Want hoeveel derde wereld inwoners is één taalmodel waard in CO2-equivalenten? Ja, plak daar maar eens een getal op. Hoe meet je zoiets zelfs? Dus dat maakt dat we vandaag de dag toch wel zo in steeds moeilijkere discussies aan het komen zijn. En als je dan bijvoorbeeld ook nog meeneemt dat, dat er becijferd is dat bijvoorbeeld Google, die vandaag de dag generatieve AI wilt gaan inzetten om hun search-resultaten te augmenteren. Dus nu krijg je gewoon een hoop websites. Binnenkort zal dat een AI-model zijn die eerst een keer kijkt naar uw vraag en op basis daarvan een mooi antwoord formuleert. Daar is nu berekend dat een AI-prompt, een AI-zoekquery, 4 tot 5 keer meer energie verbruikt dan een traditionele Google-query.
Ja.
Nu, voor een taalmodel, één taalmodel valt dat nu nog mee, maar voor het totale zoekvolume van Google, hè, als Google plots zou gaan besluiten van oké, we schakelen volledig over op AI-zoekopdrachten, ja, dan spreken we niet over één taalmodelletje, maar over het totaal dat we maar 4 of 5 moeten doen. En dan is becijferd dat Google meer energie zou verbruiken voor het antwoorden op queries dan het volledige land Ierland.
Jezus.
Meer dan Ierland wordt er gebruikt.
Per dag of per jaar? Allee, het maakt zelf niet eens uit. Ja,
ja. Per dag en per jaar.
Ja, inderdaad. Ja, sorry, dat was niet zo'n goede opmerking.
Maar dus ja, dat is... En ook hier weer moet je dan de vraag stellen van... Ook gewoon traditioneel een Google. Zelfs al vertrek je gewoon van een traditionele Google zoekquery. Vandaag de dag verbruikt Google 1/5 dan van het volledige land Ierland om zijn diensten te kunnen naleveren. Kun je daarvan zeggen, dat is de moeite waard?
Ja, ik weet niet. Ja. Het is wat je individueel beslist dan. Hè. Of je dat nog wilt gebruiken of niet, als je weet wat dat de energieconsumptie is. Of... Allee, ja.
Ja.
Ik denk vooral niet dat de keuze hier is van we gaan het helemaal niet meer gebruiken, want het is niet goed voor de planeet, maar eerder bewuster gebruiken dat je... Als je googelt, dat je dat gewoon voor nuttige zaken doet. En hetzelfde voor GPT. Hè. Soms gaat je daar zoveel aan vragen, blijf je maar doorgaan en blijf je maar genereren en genereren. Maar is het soms niet gewoon goed genoeg en kun je niet gewoon stoppen? Dat is de vraag. Hè.
Ja, inderdaad.
En dan is het dan nog individueel niveau. Hè? Als je dan als bedrijf aan de slag gaat met die AI-systemen en dat wilt inzetten voor je processen, ja, misschien dat je proces nu meer energie zou consumeren dan daarna, maar misschien ook niet. En dat, ik vind dat dat ook wel zaken zijn die dat je moet meenemen in je beslissing.
Ja, en ook als je bijvoorbeeld zou rekenen van een AI-zoekquery, zal u misschien sneller tot een resultaat brengen dan een gewone zoekquery. Dus 4 keer zoeken op Google is het equivalent van 1 keer vragen aan Google, laat het ons zo zeggen. Wie weet is daar ook netto winst in te verkrijgen. En dan nog natuurlijk de hele discussie. Die datacentra die gebouwd worden om AI te gaan doen, kunnen ook voor andere zaken gebruikt worden. En zo is bijvoorbeeld becijferd dat alle datacentra wereldwijd evenveel CO2 produceren als de volledige luchtvaart. industrie.
Ah ja, amai.
Ook hier weer moet je dan zo gaan wegen van wat brengt er ons meer op? De wereldwijde toegevoegde bijdrage van alle datacenters wereldwijd, of het feit dat we op het vliegtuig kunnen stappen en op vakantie kunnen gaan naar een ver land.
Niet alleen dat, het vliegtuig wordt ook gebruikt om avocados of zo naar hier te brengen. Allee, ik zeg toch maar iets.
Ja.
Ja, ik vind sustainability, dat is toch altijd een moeilijk vlak om over te discussiëren, sowieso. Maar wij geven gewoon de facts mee.
Ja.
En je doet ermee wat je wilt. Het is zeker ook geen betoog van, gebruik geen AI niet meer. Helemaal niet zelf. We zijn een AI-bedrijf. Het zou nogal raar zijn als dat de boodschap is. Maar gewoon, wees bewuster als je AI gaat gebruiken. En ook op andere vlakken van je leven kun je misschien beter omgaan met de natuur en ecologischer zijn. Hè. Maar het is een bewustwording.
Verbeter de wereld, begin met wat minder prompts naar ChatGPT te sturen. Oh,
voilà,
algemeen. Nu, één hoe dat zeggen, sprankeltje hoop of zo, dat we wel kunnen meegeven. Ja, naarmate dat de CO2-impact van die taalmodellen begint te stijgen, begint ook de factuur te stijgen voor de eigenaars van die taalmodellen.
Mm-hmm.
En we zien dus nu ook vandaag de dag een zeer sterke push om die datacentra meer ecologisch te maken. Niet zozeer om de planeet te redden, hè. Daar zijn ze niet zozeer mee bezig, maar wel om de factuur te verlagen.
Ja.
Wat zien we bijvoorbeeld? Die datacentra die worden heel vaak gebouwd in de buurt van waterkrachtcentrales.
Mm-hmm.
Gewoon omdat dat een goedkopere energiebron is dan olie te moeten gaan verstoken enzovoort enzovoort. Dus ook dat begint zich steeds meer door te voeren.
Ja.
We zien nu ook steeds meer dat hardware gespecialiseerd begint te worden voor AI. Vroeger hadden we dus die gaming GPU's die goed zijn in spelletjes spelen en ook AI kunnen gaan doen, maar er eigenlijk niet voor gebouwd zijn.
Ja.
Vandaag de dag, als je een nieuw datacenter wilt gaan bouwen, dan koop je gespecialiseerde AI, hoe moet je dat noemen? APU's, AI Processing Unit, TPU's zou Google ze noemen, Tensor Processing Unit. Koop je daar gespecialiseerde apparaten voor die een pak energie-efficiënter zijn dan wat we daar voordien gebeuren. Dus het is zo'n soort, enerzijds zien we een soort exponentiële explosie in hoe groot dat die modellen zijn, hoeveel dat die modellen gebruikt worden. Mm-hmm. Tegenover vroeger en vandaag, ChatGPT, iedereen gebruikt het. Maar anderzijds zien we dan ook wel een exponentieel stijgende nood voor die bedrijven om die kosten
tuurlijk
te gaan drukken.
Mm-hmm.
En zo hopelijk ook, terwijl ze hun portefeuille proberen te beschermen, ook een beetje de planeet goed kunnen halen.
Ja. En dat niet alleen, hè. Je gebruikt AI ook. Allee, ik zag een artikel passeren waar dat ze AI gebruiken om fusion energie. Ja, dat is eigenlijk heel schone energie. Ja, ik ken er niet zo superveel van. Om daar een model te gaan trainen om dat stabieler te maken of zo.
Ja.
Dus het helpt ook in onderzoek naar schonere energie. En dat heeft onze planeet ook nodig. En windmolens en zonnepanelen zijn niet genoeg. En als je geen olie meer hebt en zo, dan... Ja.
Ja.
Wat gaat het dan doen?
Voilà.
Dus AI helpt daar ook wel bij. Dus het is altijd een genuanceerde discussie.
Technologie
uiteraard
is altijd tegelijkertijd het probleem en de oplossing.
En
we moeten zo een beetje balanceren, want met AI zijn we dus nu doorbraken aan het forceren in energieproductie, die dan uiteindelijk globaal gezien kunnen helpen. Ja, het is altijd maar doordoen.
Yes. Ik denk dat wij wel de facts heel high level hebben gedeeld op dit moment.
Wij zijn geen ecologische experten, dat is...
jammer genoeg niet.
Ik ben ook maar IT'er, ik lees ook maar wat de mensen daarover op het internet zetten. Maar het is goed, ik vind het alleszins belangrijk voor mensen. Meestal, als mensen daar mij naar vragen, dan geef ik gewoon dat cijfertje. GPT-3 is 500 ton, een raketvlucht van Jeff Bezos 750, een persoon uit de derde wereld 70 ton... En dan is het aan jou om te beslissen, hoe vooruitzicht dat, is dat de moeite waard? Wat moeten we daaraan doen? Dat laat ik liever aan de mensen zelf om te beslissen.
Ja, maar bewustwording is belangrijk. En als daar aanvullingen voor zijn of nog vragen over zijn, mocht je die uiteraard altijd stellen. Dat kan via onze Instagram, radio.raccoons. En dan antwoorden wij met plezier, ofwel in een privéberichtje, ofwel in de volgende aflevering. En over vragen gesproken, wij hebben weer een nieuwsgierig wasbeertje, David.
Ik ben alvast benieuwd.
Alright, we hebben een nieuwsgierig wasbeertje, een curious raccoon. En deze keer zit er wel een beetje een persoonlijk verhaal achter. Want mijn hele gezin ongeveer is fan van Radio Raccoons. Mijn mama die luistert elke aflevering, mijn zus die luistert elke aflevering. En mijn zus die zegt al een jaar, ik wil echt eens een curious raccoon zijn, maar ik weet nooit een goede vraag. Dus wat heeft ze gedaan? Ze is gaan discussiëren met collega's en samen met Samuel van de Water, mijn zus heet Tinneke trouwens, heeft zij een vraag voor ons kunnen verzinnen en ik vond het ook wel een heel goede vraag. Dus hier komt die. Is werken met AI iets dat iedereen zal moeten leren, zoals werken met Excel of PowerPoint? Of zal het altijd een select groepje blijven dat op de achtergrond toepassingen in of met AI maakt, die dan door het grote publiek gebruikt worden? Dat was de vraag.
Ja, interessante vraag. Het antwoord, het is zo een of-vraag, is het A of B? En mijn antwoord is ja, beide. Moeten, hey, is AI een soort vaardigheid waar mensen mee gaan moeten leren werken? Mm-hmm. Ja, enerzijds. Of blijft AI een soort tool die door een select groepje mensen gaat ontwikkeld worden en dan gaat losgelaten worden op de rest van de wereld? Ook ja.
David laat zijn gsm vallen.
David laat zijn gsm vallen, geen probleem. Maar dus, ik wil eigenlijk ja antwoorden op beide. En om te beginnen, eerst en vooral, ja, ik zou het graag vergelijken met een computer, mm-hmm. bijvoorbeeld. Er zijn maar heel weinig mensen in de wereld die weten hoe ze een computer moeten bouwen. Mm-hmm. Vraag de gemiddelde mens op de straat hoe een computer werkt, geen idee. Maar ze kunnen er wel mee werken.
Ja.
En ze gebruiken het elke dag, ze gebruiken het om allerlei taken te gaan uitvoeren. En volgens mij is AI niet anders dan een computer. Het is een tool, een gereedschap die je gaat gaan gebruiken om bepaalde dingen te gaan verwezenlijken.
Ja.
Dus in die mate zie ik in de toekomst wel nog altijd AI-systemen die ontwikkeld worden door hyperintelligente bollebozen en dan op de wereld losgelaten worden. Maar ik zie nog niet in de nabije toekomst dat dat los van de mensen gaat komen. Dat dat gewoon gelanceerd wordt en wij zijn er maar slachtoffer van. Alle AI-tools die vandaag de dag worden vrijgegeven, worden nog steeds gebruikt door mensen en hebben nog altijd een kwaliteit dat onervaren mensen er minder goed mee kunnen werken dan ervaren mensen.
Ja. Dus in die zin gaan we toch leren...
In die zin leert je nog altijd omgaan met een AI-tool. Net zoals ChatGPT bijvoorbeeld. We kennen de term prompt engineering. Dat is volgens mij... Ik vind dat soms een beetje opgeblazen, hoeveel dat je kunt verwezenlijken met prompt engineering.
Toch, ik vind dat...
Iets, maar het is niet de heilige graal voor mij.
Nee, zeker niet.
Als het op AI-efficiëntie aankomt. Maar dus ook met ChatGPT merk je bijvoorbeeld, als je je vragen op de juiste manier stelt, dan krijg je daar betere resultaten uit. Ik vertel altijd aan mensen, als ik moet gaan presenteren over AI, vrees niet het moment waarop dat een AI beter wordt dan jij. Dat moment is er al.
Ja.
Als ik een passief-agressieve mail moet versturen, dan doet ChatGPT dat al beter dan ik.
Mm-hmm.
Want ik ga er uren op zitten denken van, oh, ben ik hier niet te agressief? Ik vraag dat aan ChatGPT, daar komt een mailje uit. Vriendelijk, maar kordaat, alles wat ik ervan zou verwachten. Daar moet je geen schrik van hebben. Dat is vandaag de dag al. Het echte punt waarop dat we schrik moeten hebben, is als eender wie met een AI-tool even goede resultaten kan behalen als een expert.
Ja.
Als jij 10 jaar urenlang oefent met die ChatGPT-tool, ChatGPT 6.0 of zo, en je krijgt nog altijd dezelfde kwaliteit van resultaten als een totale nieuweling, dan veranderen er heel belangrijke zaken in de wereld en hoe we omgaan met AI. Maar dat punt is hier eigenlijk vandaag de dag nog niet. AI is nog altijd een tool die we moeten leren gebruiken. En dat maakt dus ook dat AI in de toekomst, net zoals computers, iets gaat moeten zijn waar je moet mee leren omgaan.
Ja, zoals Excel of PowerPoint.
Maar, ergens zou ik wel durven stellen van, het gaat ook wel eenvoudiger zijn dan Excel of PowerPoint. Het probleem dat we nu een beetje hebben, is dat computers en mensen een fundamenteel andere taal spreken. En min of meer de volledige geschiedenis van computers sinds de jaren 50 draaide erom dat we die computers op een of andere manier dichter naar de mensen brengen. Vroeger was het in commands programmeren, command lines lanceren. Dan hebben we gezegd van, dat is toch wel een beetje moeilijk om al die commando's uit te typen. Mm-hmm. Laat ons iets maken met een muis en dat we kunnen klikken. Dat is toch wel iets intuïtiever. Nu gaan we terug naar commands, maar dan in natuurlijke taal.
Ja.
En nu kunnen we gaan praten tegen een computer. Maar dat zorgt er wel voor dat je minder aanpassing moet gaan doen om met een computer te kunnen gaan werken, dan gewoon tegen een mens te kunnen gaan praten.
Mm-hmm.
Praten tegen mensen, dat is een skill die we allemaal hopelijk allemaal aangeleerd krijgen op school of zo, of thuis. En dat betekent volgens mij dus ook dat het gebruiken van AI in de toekomst veel minder vaardigheid zal vereisen dan het gebruiken van een computer vandaag de dag. Gebruiken van PowerPoint, gebruiken van Excel.
Maar je gaat nog altijd wel niveauverschillen hebben. Hè? Je hebt mensen zoals u bijvoorbeeld, David, niet om u te veel complimenten te geven, maar je bent heel spraakkundig, zal ik maar zeggen. Jij kunt heel goed vertellen, jij kunt heel goed verhalen vertellen en logische structuren behouden in zinnen en niet beginnen van de ene zin naar de andere en je gedachten verliezen. Ik vind dat je dat heel goed doet, maar andere mensen zijn daar misschien minder goed in. En jij kunt dan misschien beter met die AI-systemen gaan communiceren dan iemand die misschien iets minder taalvaardig is of zo.
Ja. Ik zeg vaak, de belangrijkste skill in de toekomst, als het gaat om het gebruiken van AI-systemen, zal zijn een kritisch oog.
Ja.
Het kunnen evalueren van de output en zien van, kan dit nog beter of is dit goed genoeg, is
en
de belangrijkste skill.
Dat is die expertise die nog altijd belangrijk is. Want ik kan een prompt geven en jij kunt een prompt geven over iets marketing-related, zal ik maar zeggen. En ik ga zien van, dat is... Oké, maar je bent nu ook wel goed in marketing. Dat is niet zo'n goed voorbeeld. Maar stel dat je niks van marketing zou kennen. Ik zou heel goed kunnen zeggen van, dit is een goede output. En jij zou misschien denken van, dit is niet zo goed. Of omgekeerd, ik zou het niet goed vinden.
Ik zou tevreden zijn. Ik krijg wat output en ik denk van, wauw, amai, wat staat er hier allemaal in? Perfecte voorbeeld. Ik vraag aan ChatGPT om AI uit te leggen. Daar komt een uitleg uit, iemand kan dat lezen en denken van, wauw, nu begrijp ik het tenminste. Ik kijk naar die uitleg en ik zie minstens nog 5 fouten, problemen, dingen die niet vermeld zijn, die toch wel belangrijk zijn voor mij. Dat is dat kritisch oog en dat zal volgens mij het belangrijk, dat zal het verschil maken tussen een nieuweling die een AI-tool gaat gaan gebruiken en een expert die een AI-tool gebruikt.
Yes. Dus wat is de takeaway van onze uitleg? Dat je... dat expertise nog altijd belangrijk blijft, dat AI gemakkelijker gaat worden om te gebruiken en dat de combinatie het sterkste is.
Ja, er zal nog altijd een leerproces zijn, maar het zal minder gaan om het leren gebruiken van de tool, maar eerder gaan om het leren evalueren van de tool. Dat wordt uiteindelijk de belangrijkste skill. En dat wordt niet echt een technische vaardigheid. Dat is misschien ook wel belangrijk om te benadrukken. Vroeger, een goede gebruiker van een computer was ook wel technisch. Je grijpt alle onderdelen die erin zitten. De toekomst gaat er misschien volledig anders uitzien. Mm-hmm. Weg veel minder nood aan technische vaardigheden, maar veel meer nood aan kritisch nadenken, kritisch evalueren van de output, de nodige vragen stellen, de nodige refinements doorvoeren. Dat wordt dus de belangrijkste skill.
Minder het uitvoerend werk en meer het strategische.
Ja, iedereen een manager.
Ja, wauw, wat een wereld. Alright, zus Tinneke, ik hoop dat je vraag beantwoord is. Het is heel leuk dat ze eindelijk een nieuwsgierig wasbeertje is kunnen zijn. En bij deze wil ik ook iedereen uitnodigen om vragen door te sturen. Hè.
Andere familieleden van Daphne die zich geroepen.
Het mag ook een niet-familielid zijn. Het mag ook een trouwe luisteraar zijn die ik nog niet ken. Ik leer jullie heel graag kennen en ik wil jullie vragen heel graag beantwoorden. Of David zal ze wel beantwoorden waarschijnlijk. Maar nu weet ik ook. Dus als je een vraag hebt, dan kan dat via... Kunt je die stellen via radio.raccoons op Instagram of via onze website radio.raccoons.be. En dan beantwoorden we ze heel graag in de volgende aflevering.
Alright, dan is het tijd voor de glazen bol. En Daphne, ik had het al de vorige keer gezegd, mijn inspiratie voor de vorige glazen bol kwam toen ik mij zat kwaad te maken in het verkeer. Mm-hmm. En eigenlijk, deze keer was het niet anders. Ik zit me nog altijd kwaad te maken in het verkeer, ook al is het geen paasvakantie. En deze keer heb ik mij zitten kwaad maken op het rijniveau van de mensen die zich op de straat begeven. Waar heb jij je rijbewijs gehaald, stel ik mezelf soms de vraag.
Bij de cornflakes of zo.
Bij de cornflakes of zo. En dan is bij mij het lumineuze idee binnengekomen van, wacht, kunnen we niet met technologie iets doen aan de rijvaardigheid van de personen op de baan? En dan kwam bij mij het idee binnen, waarom bestaat er vandaag de dag nog geen VR-rijschool? We weten allemaal, of de mensen met iets oudere kinderen, / de jongere mensen die net hun rijbewijs hebben gehaald, het halen van een rijbewijs is duur. En een rijschool is ook immens duur om te gaan volgen. Dus ik dacht, waarom doen we dat niet in VR? Enerzijds een pak goedkoper. Hè. Je hebt geen fysieke persoon meer nodig om je overal rond te rijden. Een pak veiliger. Hè. Je hebt geen onervaren elkes meer op de baan die het verkeer onveilig maken. Maar ook nog eens, misschien educatiever. Want als jij gewoon een maandje rijschool volgt, dan rij je wel een beetje rond op de straten en dan heb je wel de alledaagse situaties meegemaakt. Maar zo die speciale situaties, persoon die onverwachts ergens uit een hoek komt met zijn fiets, sneeuwachtig weer die ervoor zorgt dat je niet genoeg grip hebt op de baan.
Agressieve ritsers.
Agressieve verkeerssituaties, die kom je niet gegarandeerd tegen in je opleidingsperiode. Nee. Dus dit zou ook uitstekend geschikt zijn om in VR te gaan oefenen. Niet alleen goedkoper, maar ook nog eens een betere opleiding.
Alright.
Het was een zodanig lumineus idee dat ik dacht, ja, iemand zal het wel al eens gekregen hebben. En wat blijkt ook, ergens in de VS hebben we vandaag de dag al VR-rijscholen. Dus ik ben een beetje ingehaald door de werkelijkheid.
Ja. Maar ja, je kunt een voorspelling maken. In Europa of in België zal dat binnen de... Hoeveel jaar?
Wat gaan we zeggen? Het is België. 50 jaar.
50? Oké, ja. Nee, maar pas op, ze zijn toch... Je hebt toch nu bij je rijexamen ook zoal een virtuele test waar dat je zo bepaalde vragen moet beantwoorden, dat je filmpjes ziet?
Ja, ja, inderdaad.
Ik zie het nog wel misschien 5 jaar pakken.
Kijk, de technologie is er vandaag al. Ik zeg alleen, wanneer zal de Belgische regering ervoor klaar zijn? Pak dat het binnen 5 jaar op tafel ligt en dat het binnen 15 jaar goedgekeurd is.
Oké, ja, pak zoiets. Ik vind het wel een goede idee. En inderdaad, qua veiligheid en zo, dat je toch... Ja, ik herinner me mijn eerste keer dat ik in een auto zat. Dat was zo op een verlaten industrieterrein, waar echt niemand, geen levende ziel te bespeuren was. Maar ik had zoveel stress nog steeds. En dan reed ik tegen 30 of zo op dat industrieterrein. Echt totaal niet klaar om mij op de echte baan te begeven. Ja, misschien dat het wel makkelijker was geweest als ik al 20 uur of zo virtueel had gereden.
Ja.
Dus ja. Alright. En dan is het nu tooltip-tijd.
We hebben alweer een nieuwe tool gevonden. Er zijn zo 2 grote categorieën van tools die wij presenteren, Daphne. Ja. Er zijn zo die baanbrekende nieuwe SaaS-toepassingen die heel indrukwekkende nieuwe dingen doen. En er zijn ook gewoon die kleine tooltjes die gewoon handig zijn,
die jij ergens vindt.
Die ik ergens oprakel. En de tool van vandaag heet A-Train.
Ja.
Wat is A-Train precies? Wel, A-Train is het resultaat van een lange zoektocht van mij om Whisper. Whisper is een AI-transcriptiemodel die uitgebracht is door Meta. Mm-hmm. Om Whisper op een of andere gebruiksvriendelijke manier aan de praat te krijgen. Dus Whisper, wat doet hij min of meer? Je geeft daar een stuk audio aan en dan gaat hij eigenlijk een transcriptie gaan maken.
Ja.
Staat al langer, maar Whisper is echt wel indrukwekkend in de zin dat het ook op
het
Nederlands
werkt supergoed,
voor Nederlands werkt het eigenlijk al quasi perfect. Waardoor dat het dus ook gewoon een heel handige tool is. Ik moet bijvoorbeeld al vaak eens een interview geven en als ik dan een transcriptie wil van dat interview, dan wil ik dat niet meer uittypen, dan wil ik dat gewoon door AI laten doen.
Ja.
En dus was ik eigenlijk al lang op zoek naar een manier om Whisper, zo'n taalmodel, op een gebruiksvriendelijke manier gewoon op
want het is echt, je kunt het echt niet gebruiksvriendelijk zo... Ik heb eens aan een van onze AI-engineers gevraagd om mij voor de podcast ook te transcriberen, te helpen van hoe kan ik die Whisper gebruiken. En dan, ik ben het al vergeten, je hebt zoveel stappen en ik weet al niet meer hoe dat ik het moet doen.
Mijn vroegere aanpak was om naar Replicate te gaan. En Replicate biedt zo een mogelijkheid om zeg maar een kleine user interface te maken met een taalmodelletje erachter. En die bieden dat dan betalend aan.
Ah, ja, okay.
Dus dan kun jij voor een paar cent dat gebruiken. Maar ze hadden ook een gratis uitprobeerfunctionaliteit. En ik heb dat eigenlijk maandenlang misbruikt om gewoon gratis al mijn transcripties
te doen. Zie maar dat
ze
niet luisteren.
Ze hebben al lang geluisterd, want waarom ben ik dan op zoek gegaan naar een alternatief? Ze zijn uiteindelijk wijs geworden en nu moest je eerst een account aanmaken voordat je de demo kon uitproberen. Dus dan was het voor mij gedaan. A-Train is voor mij de beste implementatie tot nu toe gebleken, want A-Train is gewoon een app die je kan downloaden op, ik ben daar nog nooit geweest voor de rest, maar op de Windows App Store.
Wauw.
Ja, gewoon te vinden op de Windows App Store. En het is dus een volledige, self-contained, gratis transcription tool die gebruik maakt van Whisper.
Oké. Okay. En niet op de Apple Apps App Store?
Nee, ik heb geen Apple-equivalent gevonden. Mijn excuses. Damn. Het is enkel voor de Windows gang deze keer. Maar qua gebruiksvriendelijkheid, gewoon downloaden, starten. Het werkt op CPU, het werkt automatisch op GPU. Je kunt zelfs speaker diarization, dus je kunt zelfs sprekerherkenning invoeren.
Cool.
Dus als er 2 mensen aan het spreken zijn, dat hem automatisch zegt van
dit is
wat
David.
A gezegd heeft, dit is wat B gezegd heeft. Dus zeer gebruiksvriendelijke tool. Werkt gewoon out of the box. Je moet niets vooraf installeren. Er is geen Python-installatie vereist. Je moet geen code uitvoeren. Mm-hmm. Ik heb lang moeten zoeken naar een goede implementatie. Ik heb ze eindelijk gevonden. En dus bij deze deel ik het met de wereld. A-Train, als je Whisper Transcription wilt gaan doen, het is waarschijnlijk de makkelijkste oplossing.
Alright, en als A-Train luistert, zorg er bij dat ik dat ook op een Apple-computer kan doen.
Ja, en moest je je nog afvragen van, een gratis tool, hè? Wat zit daar precies achter? Gaan ze al mijn data proberen capteren? Mm-hmm. Nee, het is een volledige offline tool. Dat is ook nog eens belangrijk. Het stuurt geen data naar het internet. En het is ontwikkeld door onderzoekers aan de Universiteit van Graz, een Duitse universiteit. Dus Alright. Het is ook nog eens mooi, non-profit, geen schimmig Chinees bedrijf die al uw data wil stelen of zo. Maar dus echt een goede ouderwetse gratis tool die handige dingen doet.
Nice. Alright. Merci voor de tooltip. Windows-gebruikers, ja, ga ermee aan de slag als je het nodig hebt.
Mac-gebruikers, dikke pech.
Ja, echt. Oh, ik ga toch nog eens die stappen moeten vragen aan die AI-engineer. Alright. Dan gaan wij nog naar de watercooler show, of hè?
Yes. Alright, dan enkel nog de watercooler show-off. Daphne, deze keer een watercooler show-off over de klokfrequentie van een CPU. Ik weet niet of dat u iets zegt, Daphne.
Nee, echt absoluut niks.
Opnieuw weer, ik ga al eventjes mee op deze wereld. En er is een tijd geweest waarin de snelheid van CPU's echt wel gemeten werd in de klokfrequentie. Mm-hmm. Een CPU die je kocht had een bepaalde klokfrequentie en dat was dan bijvoorbeeld 3 gigahertz.
Ja.
En het jaar nadien hadden ze een betere CPU en die was dan 3,2 gigahertz. Dat was ooit dé variabele om de snelheid van een computer te meten.
Mm-hmm.
Nu, ook ik vroeg mij af van, wat is daar eigenlijk mee gebeurd met die klokfrequentie? Want ooit was dat dé variabele en nu, niemand heeft daar zelfs nog ooit van gehoord. Ook al hebben, hebben de CPU's van vandaag de dag nog steeds een bepaalde klokfrequentie. Maar het probleem is eigenlijk dat we met die klokfrequenties op een muur gestoten zijn.
Mm-hmm.
En niet zozeer een technologische barrière of zo die we moeten gaan overwinnen, maar een muur die bepaald wordt door de wetten van de fysica zelf.
Okay.
Want waarom kunnen we geen CPU's meer maken met hogere klokfrequenties? Vandaag de dag zitten we rond de 4 gigahertz, soms is 5, afhankelijk van de precieze processor. Waarom kunnen we niet groter gaan? Wel, min of meer door de snelheid van het licht. Want, waar komen we op uit? Waar staat een klokfrequentie voor? 5 gigahertz. Hertz is het omgekeerde van tijd.
Mm-hmm.
Dus als we zeggen 5 gigahertz, dan willen we zeggen 5 miljard berekeningen per seconde.
Oké. Okay.
Per seconde is hertz eigenlijk.
Mm-hmm.
5 miljard berekeningen per seconde wilde ook zeggen dat je maar 1 vijf miljardste van een seconde hebt om een berekening uit te voeren, want het kan zomaar eens zijn dat uw volgende berekening het resultaat van de vorige nodig heeft. A plus B is C en dan C plus D is E. Mm-hmm. Nou ja, dan moet je eerst wachten op A plus B voordat je het resultaat kan gebruiken voor de tweede som. Dus dat maakt dat uw CPU ook wel op tijd die bewerking moet gaan uitvoeren. Maar als je aan 5 miljard berekeningen per seconde zit en je neemt daarbij de snelheid van het licht, de maximum snelheid, dat, ja, de maximum snelheid, daar komt het min of meer op neer, dat eender wat kan gaan berekenen, dan kom je tot de conclusie dat in één klokcyclus,
mm-hmm,
één van de 4 miljard die per seconde gebeuren, dat het licht eigenlijk maar 15 centimeter ver, vandaag de dag zelfs maar 5 centimeter ver met moderne klokfrequenties, maar 5 centimeter ver kan gaan reizen.
Mm-hmm.
Nu, als je weet dat een CPU, de mensen die luisteren kunnen mijn vingers niet zien, maar een CPU is inderdaad ongeveer 5 centimeter op 5 centimeter groot. Dat is een absolute fysieke limiet.
Oh ja.
We kunnen onze computers niet nog sneller maken, want het licht heeft gewoon niet genoeg tijd. Het elektrische signaal, onze computers werken niet met licht, maar met elektrische signalen.
Ja, ja.
Het elektrische signaal heeft gewoon fysiek niet genoeg tijd om ver te reizen in die computer, alvorens dat hem al eigenlijk weer terug aan het begin verwacht wordt om aan de volgende berekening te beginnen. Dus daarom spreken we vandaag de dag over computers met zoveel cores. Dat kom je misschien wel. Quad-core, octo-core zien we vandaag de dag terugkeren. Daarom gaan we vandaag de dag steeds meer daarop gaan focussen. Gewoon omdat we vastzitten. We kunnen niet sneller met onze CPU's, tenzij dat we ze nog kleiner zouden gaan maken.
En dat is ook niet mogelijk, of?
Tenzij dat we ooit een manier vinden om sneller dan het licht te gaan, maar dan kunnen we daar veel leukere dingen mee doen dan snelle computers
maken. Ja, waarschijnlijk. Alright, oké. Okay. Heel technisch wel,
ja.
Maar ik wist het nog niet. Ik weet wel niet of ik het kan herhalen aan de watercolor, maar ik zal mijn best doen, David.
Ja.
En ja, daar...
Kort samengevat, misschien in één zinnetje als je het moet herhalen voor je mama. De snelheid van onze computers wordt begrensd door de snelheid van het licht.
Voilà. Oké, okay, dat ga ik wel kunnen onthouden. Dat gaat nog wel net lukken.
Korte samenvatting.
Alright, en daarmee zit onze aflevering er alweer op. Het is weer al een lange geworden. Wij kunnen ons echt niet meer beperken tot het uur, of het half uur zelf, waarmee we een jaar geleden zijn begonnen. Maar ik hoop dat jullie dat ook niet erg vinden. We proberen zoveel mogelijk op te zoeken, zoveel mogelijk meningen te delen. En hopelijk zijn die ook interessant. Als je feedback hebt, laat gerust een review op Apple Podcasts, Spotify. Kunt je enkel sterretjes geven, maar 5 sterren mag altijd. En ja, bij deze ga ik ook wel stoppen met de marketing.
Like en share en subscriben. Ga naar de website.
Ja, stel je vragen.
Stuur ons een mailtje.
Stuur ons mailtjes, volg ons, like ons, comment.
De standaard.
Alles. Alright, en dan zien wij jullie over 2 weken terug.
Doei.